geeft, heeft de moeilijkste stuk om dat allemaal een beetje samen te vatten. Om ons een goed beeld te geven van die twee brieven en waar dat allemaal vandaan komt. En ik ben heel dankbaar dat hij dat heeft kunnen doen. Dan spaart dat ons ook een heel veel werk. Ik voel al, nadat wij dat hebben gehoord, dat je een beeld hebt van die mensen. En dat is belangrijk. Dat is iets dat we moeten weten van wat Paulus heeft gedaan. Ik wil wel, voordat ik begin, en je ziet, ik spel Thessalonicenzen zonder H, maar ja, dat is in verschillende bijbels, is dat anders gespeld. Dus. En ik zal alleen hoofdstuk 1 en 2 behandelen. Enkele dingen te onthouden, of te herinneren, bij zo'n brief. Vind ik altijd belangrijk. Ik zeg altijd tegen jonge mensen, dit is geen boek. Dit is een bibliotheek. En een bibliotheek heeft verschillende soorten literatuur in. En je hebt van alles. Je hebt geschiedenis, je hebt een cd-afdeling, dat is muziek, psalmen. Je hebt wijsheidsliteratuur, maar je hebt ook brieven. En een brief is anders dan een geschiedenisboek. Het wordt anders geschreven. Het heeft een ander doel. En dat is ook belangrijk hier. Hè? Dus dat we begrijpen dat dit een brief is. Het is geschreven als een brief. Dus je ziet ook, we hebben gezien, zoals Henk heeft laten zien, dat je een groet hebt en je hebt op het einde dan een afsluiting. Net zoals wij nu met een e-mail, dan zou je zeggen van, hier, dit komt van die en die en die aan, die en die en die. En je zegt hallo en op het einde zeg je met vriendelijke groeten of wat dan ook. Dat je zegt, mensen doen dat niet meer in Twitter. Je hebt geen ruimte om dat mee te doen, maar dit is een brief. Het is niet alleen een bericht. Dus het heeft een bepaalde reden en het heeft een bepaalde publiek. Hij heeft het geschreven omdat hij zich zorgen maakte over bepaalde dingen. En dan schrijft hij hen een brief. En hij schrijft het aan de Thessalonicenzen. Hij schrijft een andere brief aan de Filippenzen. En een andere aan de Corinthiërs. Deze is de brief aan de Thessalonicenzen. Dan is het goed voor ons om te weten en te begrijpen en beseffen van oké, dat heeft een bepaalde reden en een bepaalde publiek. En er is een bepaalde opbouw ook, hebben we ook gezien in hoe dat gedaan is. Maar hij heeft daar een reden voor. Net zoals wanneer jij schrijft een brief, dan heb je ook een reden waarom je dit eerst hebt geschreven. Ik weet als ik nu vanavond ga ik spreken met mijn zoon over Skype, dan zijn er bepaalde dingen die we eerst doen. En dan gaan we andere dingen bespreken. Maar eerst praten we even over hoe was je dag, hoe was mijn dag. Weet je, dat krijg je eerst en dan ga je verder. Maar ook als je een brief wil sturen aan iemand die je wil uitleggen van dit moet je echt weten, dan begin je ook met, hoe zeggen leraren dat? Je begint met wat je zal zeggen, dan zeg je het, dan zeg je wat je hebt gezegd. En zo heb je een opbouw. En dat is, Paulus heeft ook een bepaalde opbouw in zijn brief, in zijn brieven. Er zijn ook bepaalde principes en een publiek. Ik heb al gezegd, er is een specifieke reden, een specifiek publiek voor zijn brieven. We hebben net gehoord, Paulus weet, en hij wil niet dat deze brief alleen aan de Thessalonicenzen voorgelezen wordt. Dat zegt hij ook. Laat het ook lezen aan anderen. Maar eerst, dit is voor hen. En het is goed voor ons om te beseffen dat het voor hen is. Als wij hun omstandigheden begrijpen, dan kunnen wij de principes, de lessen die eruit te halen zijn, kunnen wij ze beter begrijpen. Dan kunnen wij ze ook beter toepassen. Die zijn er. Maar Paulus geschreven heeft aan de Thessalonicenzen, wil niet zeggen, want het is niet Paulus die dat geschreven heeft. Paulus heeft dat niet geschreven. Ik weet dat Henk dat heeft gezegd, maar het is ook waar wat hij zei. Maar God heeft het geschreven. Ik weet dat jullie dat ook begrijpen en ervaren. God heeft deze brief geschreven. Hij heeft Paulus gebruikt om het te doen. Maar God wist dat niet alleen de Thessalonicenzen dat zouden lezen, maar dat jij dat zou lezen. God wist dat jij zou komen. God wist dat jij zijn woord te hand zou nemen. En dat jij het ook zou weten. Dus er zijn dingen in de brief aan de Thessalonicenzen die te maken hadden met hun problemen. Maar er zijn ook diezelfde problemen, diezelfde vragen, diezelfde dingen die zij meemaakten, maken wij ook mee. Dus die principes, die zijn er ook. Dus je hebt de oorspronkelijke publiek en wij, en je hebt de oorspronkelijke les en dan de principes die erin zitten. Dus een van de dingen dat ik ook altijd zeg van zo'n brief, net zoals als je een brief zou krijgen van iemand die waarvan je houdt, die zou je gewoon verslinden, die zou je lezen in één stuk. Dat is ook de beste manier om de brieven van Paulus of Johannes of Petrus te lezen. Niet in stukjes, ga gewoon zitten, lees het door in één stuk. Want het is een brief, het is niet een leerboek. We kunnen heel veel dingen ervan leren, maar het is een brief. Dus lees het als een brief. En begrijp dat er andere dingen, dat er verschillende dingen zijn erin. Goed. Ik wil beginnen, dus ik begin met hoofdstuk 1 en 2 van 1 Thessalonicenzen. Dit is een brief aan de Thessalonicenzen. We hebben gehoord wie ze zijn, wat ze allemaal meegemaakt hebben. En in deze twee hoofdstukken wil ik eigenlijk twee zaken bekijken. En je hebt dat een beetje kunnen zien in Henk zijn intro, zijn inleiding. Dus een terugblik over de gemeente en een terugblik van Paulus over zijn optreden. En dat zijn de twee dingen die ik eigenlijk wil bekijken in hoofdstuk 1 en 2. Daar zien wij hoe de gemeente was en wat zij kunnen leren, of wat wij van hen kunnen leren. En we zien ook Paulus en zijn prediking. We zien iets over hoe hij predikte, hoe hij het woord bracht. En daar kunnen we ook iets leren over het woord brengen. Daarbij moeten we ook niet vergeten, en dat zullen we zien zometeen in de tekst die Paulus schrijft, hij heeft het over een voorbeeld. Niet alleen is Paulus dit aan het schrijven aan hen, om hen te bemoedigen, om hen te helpen, zo. Maar dit is ook, hij is al een voorbeeld aan het geven door deze brief te schrijven. En de dingen die hij zegt, hoe hij bepaalde dingen zegt, is een voorbeeld van hoe hij wil dat zij ook met andere mensen omgaan. Dus hij is in dit brief schrijven, in de dingen die hij zegt, is hij ook een voorbeeld aan het geven van hoe je dingen doet, hoe je dingen kan doen. Wij zullen zien dan wat we kunnen leren van hem. We beginnen met de groet. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, de God, de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u in vrede. Al mijn citaten zijn uit de NBG trouwens, dus het kan zijn dat als je een andere vertaling hebt, dat het net even anders is. En we lezen heel snel hieroverheen en gaan niet veel tijd eraan besteden, maar ik wil wel even opnoemen, dit is wel een groet. Het is net zoals beste, zo. Maar we moeten niet vergeten, God heeft deze brief geschreven. Hij heeft het door Paulus geschreven. En de woorden die God zegt zijn belangrijk. En ook in deze groet, het is belangrijk. We zien het ook terugkomen in de afsluiting. Ja, dus, en dit zijn de dingen die de christenen in Thessalonicense nodig, in Thessalonica nodig hadden. We zien wie het schrijft. Silvanus, net zoals gezegd, is ook Silas. Dat is Paulus, Silas en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen in God de Vader en in de Heer Jezus Christus. Ze zijn in God. Genade zij u en vrede. Dat hadden ze nodig. Dat moesten ze horen. Dus Paulus laat hen dat ook horen. Trouwens, ik heb geen idee wanneer ik echt begon met dat ding. Dus Als het 10 minuten is, of 5 minuten, ik begin zo te doen, dan kan ik een beetje anders blijven doorgaan. Hè. Dus,
5 minuten.
Goed. Dan gaan we al, hè, dus genade zij u en vrede, dat is belangrijk. Dan komen wij, en dit vind ik zo mooi, het beginstukje, dat hij God dankt voor wat dat hij bij hen ziet. Wij danken God altijd om u allen, wanneer we u gedenken bij onze gebeden. Als je dat hoort, je beseft het al. Hij kent deze mensen. Hij heeft een tijdje met hen doorgebracht en hij kent ze. Ze liggen hem nauw aan zijn hart, hij houdt van ze. Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Hier heb je al in het begin waar hij over gaat praten de rest van de brief. Dit is eigenlijk hij, en dat, zo doe je dat bij een brief. En dus je zegt van, hier gaan we over praten. En dan praat je erover en dan zeg je, dat is waar we over gesproken hebben. Deze dingen zou je terug zien komen in de rest van de brief. En ik vind ze zo mooi. Het werk uws geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Ik vind het ook interessant dat het geloof, liefde en hoop is. We zijn gewend om geloof, hoop en liefde te zien in 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Maar de belangrijkste van deze is liefde, zegt hij daar in 1 Korintiërs 13. Maar dat is een andere brief, met een ander doel op dat moment. Hier zegt hij, geloof, liefde en hoop. Want die twee dingen, die worden onderbouwd in die hoop. Hij spreekt van het werk van uw geloof. We horen vaker van God dat geloof niet zomaar een hersenspinsel hoort te zijn. Dat we ons geloof in ons leven moeten laten zien. En dat is Jacobus hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. Hè? Dus zelfs de demonen geloven dat God één is. En die zitten. En dus wat laat je zien? Ik zal u mijn geloof laten zien in wat ik doe. Het werk van uw geloof. Wat betekent het om je geloof te laten werken? Paulus gaat ons laten zien aan de gemeente in Thessalonica, door de Thessalonicenzen. Dus hij, door hen te schrijven, en dat vind ik leuk hoe hij dat doet, door hen te schrijven, laat hij hen zien wat werken met je geloof betekent. En hij laat dat zien door hen te laten zien wat ze zijn, wat ze aan het doen zijn, hoe zij zijn. En hij door zijn voorbeeld. Laat je geloof werken. Dat zal hij zo meteen laten zien. De inspanning van uw liefde wordt ook genoemd. Hetzelfde thema die we dan ook natuurlijk in andere brieven vinden. Zoals in Filippenzen of in Romeinen. In de Romeinenbrief ook, in de Korintiërbrief. Dus 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Ook in Filippenzen weer. Hoe kunnen we elkaar lief hebben? Hoe kunnen we God lief hebben? Wat betekent dat? Je moet je daarvoor inspannen. Het is de inspanning van je liefde. Daar is hij dankbaar voor. Hoe ziet dat eruit in de gemeente in Thessalonica? En daarnaast is hij dankbaar voor de volharding van uw hoop op de Heer Jezus Christus. Dus hier kunnen we zelfs de woorden van Jezus oren weer klinken, wanneer hij sprak over de verschillende soorten aarde. Dus je had als de zaaier zaaide, dan viel er wat aarde en sommige mensen sprong op, want het was op de rotsachtige bodem en het had geen wortel. Het kon niet volharden. En hij zegt, uw hoop, u volhardt in uw hoop, dat is goed, u heeft wortel. Volharding is nodig en is een product van de hoop die ze hebben en op wie ze dat gebaseerd hebben, de realiteit van hun geloof. Dus deze drie dingen, die geven ons een beeld, zowel van wat Paulus in de gemeente in Thessalonica wil aanmoedigen, als dat wat hij wil prijzen. Dus hij vindt dit in hen. En hij wil nog zeggen van, hey, dit is goed, blijf dit ook doen. En dit is wat wij als volgelingen van Christus ook in ons leven willen hebben, dus deze drie dingen. Hoe ziet het eruit in de praktijk? Dat zien we in de komende tekst. Ik heb, denk ik, alle teksten hier. Maar als je je Bijbel hebt, dus zorg dat je ook meeleest Als je wil, om zeker te zijn dat ik niets mis of niets verkeerd heb erop gezet. Immers, dat gij door God, geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Blijkbaar was er een aantijging tegen de christenen in de Thessalonica en ook tegen Paulus, en dat zien we dan in hoofdstuk 2, hoe hij erop reageert, dat deze mensen niet echt echte christenen waren. Ze zijn niet verkoren, ze zijn niet daar, wat daar gebeurd is, dat is helemaal niet echt. Of dat zij dat dachten van zichzelf, of vragen hadden erover, over zichzelf, of dat anderen hen dat aan het vertellen waren. En we hebben gezien dat de Joden in Thessalonica, die waren helemaal niet blij met deze mensen. Die wilden ze eruit hebben. Dus ergens horen zij, nee, jullie zijn niet echt. Jullie zijn niet van God. Jullie zijn, en weer, we weten hoe sommige Joden en sommige Joodse christenen dan ook spraken tegen christenen. Dat nee, je moet nog besneden worden, je moet nog de wet volgen. Dus je bent geen volwaardig christen. Het is niet echt wat gebeurd is bij jullie. En Paulus zegt van nee, dat is helemaal niet zo. We weten dat jullie verkoren zijn. Omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Nu, ik weet niet hoe het is met jou, maar heel snel gaat mijn denken uit naar, wat bedoelt hij met kracht, Heilige Geest, volheid? We weten dat in veel van de plaatsen waar Paulus gaat met zijn evangelieprediking, dan was er ook de toon van de Heilige Geest. Dan waren er genezingen, dan waren er bepaalde dingen die gebeurden, dat soort dingen. Maar dat is niet alles waar hij het hierover heeft. Tuurlijk gebeurden die dingen ook. Maar hij spreekt ook in zijn andere brieven over hoe je niet moet vertrouwen op die dingen alleen. Maar het gaat over hun leven en hoe hun leven veranderde. Dus dat het evangeliepreken kwam niet slechts in woorden, maar je kon zien dat jullie leven veranderde. En dat weten wij, want dat gaat hij verder zeggen in de komende verzen. Maar kracht en de Heilige Geest en in volheid, dat hebben we nodig. Dat hadden zij, zo hebben zij het evangeliepreken aanvaard. Gij weet trouwens hoe dadelijk wij bij u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heer, en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen. Gij zijt navolgers geworden van ons, dus van Paulus en Silas. Paulus is aan het schrijven, maar met naam van Paulus, Silas en Timotheus. Dus jullie volgen ons. Maar ook de Heer. En hoe? Onder zware verdrukking hebben zij hun leven aangepast. Ze hebben Jezus gevolgd. En dat was, wij weten dat dat niet zomaar gebeurt. Als je wil zeggen, ik ben christen, dat is makkelijk. Iedereen kan zeggen van, ja, ik geloof in God. Totdat iemand langskomt en zegt, hè, ben je gek? En ze beginnen je uit te lachen, of ze beginnen je te pesten daarvoor, of ze beginnen jou het leven zuur te maken, letterlijk. Ja, letterlijk zuur, nou ja, goed. Moeilijk te maken, ze pakken je dingen af, ze gooien je in de gevangenis, die soort dingen. Geloof je dan? Zeg je dan? Ja, ik ben Christus, ik ben christen. Of zeg je vaarwel? Deze mensen, die waren veranderd. Het evangelie was gekomen niet alleen in woord, maar met kracht en met de Heilige Geest en in volheid. En hun leven is veranderd. Ze zijn navolgers van hen, van Paulus, Silas, Timotheus en van de Heer. En van de zware verdrukking, met de blijdschap van de Heilige Geest, hebben zij het woord aangenomen. Door hun leven zijn zij zelfs een voorbeeld geworden. hun leven en hoe zij het woord aanvaarden, hoe zij Christus volgen, is dan een voorbeeld voor. Hij zegt, jullie hebben ons gevolgd, jullie hebben ons als voorbeeld genomen, maar jullie zijn een voorbeeld geworden. En dus, gij zijt een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwegen is uw geloof dat zich op God richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen. Wij hoeven er niet eens over te praten. En straks gaat hij nog wat erover zeggen. Maar jullie zijn een voorbeeld geworden. Heb je dat gezien? Voor de gelovigen. En dat vond ik interessant. Dat viel mij op. Jullie zijn niet een voorbeeld geworden voor de niet-gelovigen. Dat is ook belangrijk. Maar jullie zijn een voorbeeld geworden voor de gelovigen. Andere mensen. Die ook geloven, die kijken naar jullie en die zeggen van, tja, die hebben het moeilijk. En die houden vol. Nou, als die dat kunnen, dan wil ik dat ook. Dat is echt geloven. Dat is het werk uws geloofs. De inspanning van uw liefde. Dat is de volharding van uw hoop. Deze gemeente, zij zijn een voorbeeld geworden dan voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dus dat hele gebied. In Thessalonica zien wij wat het betekent om in de Heer te geloven. Dus het werk van hun geloof. Ze zijn duidelijk bezig om er ook van te spreken, want andere mensen horen het. Het woord gaat van hen uit naar andere gebieden. En de gelovigen van Macedonië en Achaïe kunnen er niets anders doen dan daarvan te spreken. Dus de mensen die dit horen, wanneer Paulus daar naartoe komt, dan vertellen zij, in Macedonië en Achaïe, vertellen zij Paulus over hoe het Paulus ging in Thessalonica. Dat vind ik leuk. Zij vertellen hoe goed het was. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemel zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus die ons verlost van de komende toorn. Hier zien we weer wat voor een gemeente dit is. Hier zien we weer hun geloof en hun liefde en hun hoop. Aan het werk in hun leven. Ze hebben zich van de afgoden tot God bekeerd. En dus je bekeren is natuurlijk, hè, je bent de verkeerde kant uit aan het gaan en je bekeert je en je gaat de andere kant uit. Niet alleen dat je zegt van, oh ja, dit is fout, ik moet deze kant niet opgaan. En je blijft gewoon die kant opgaan, dat heeft geen zin. Dat is ook niet bekeren. Je bekeren is zeggen van, ja, ik doe het fout, je omdraaien en helemaal de andere kant uitgaan. En dat waren zij aan het doen. En daarom konden mensen in Macedonië en Achaïe en zelfs daar in Thessalonica dat ook zien. Hun geloof was werkelijk. Je kon het ook zien. En het was ook niet gemakkelijk. Die afgoderij in Thessalonica, we hebben gezien, Thessalonica was een stad van 200.000 man. Dat is geen kleine stad, nu ook nog altijd niet, dat is een grote stad. En het was een havenstad. Ze hadden van alles en nog wat daar. Ze hadden alle soorten afgoden daar. De geschiedkundige documenten die laten ons weten dat het vrij normaal was voor mensen om alle soorten godsdiensten die daar in de stad bezig waren te bezoeken. En een beetje te proeven van dit, een beetje van dat, een beetje van hier, een beetje van daar. En je noemde je wel wat. Ja, dus af en toe was je in die tempel en dan was je daar bij die synagoge en dan was je hier bij de kerk of zo. En zo zien we ook dat heel veel mensen die kwamen luisteren naar Paulus toen hij er was. Maar deze mensen, deze christenen, die hebben zich afgekeerd van die afgoden. Die hebben zich tot God bekeerd. Zij dienen God. De levende en waarachtige God. Dit hebben we al gezien in het begin, die drie dingen. Maar zij willen God dienen, de levende en de waarachtige. Dit is waarom ze een liefde kunnen hebben en een hoop kunnen hebben, want zij aanvaarden, ze begrijpen dat God leeft. Hij is niet dood. Hij is de levende. En hij komt terug. Jezus komt terug. Dus dan moet ik weten dat ik in hem ben. En dus daar wil ik ook voor blijven wachten. En hem verwachten. En als hij komt, dan moet ik anders gaan leven. Zo waren zij. Ze waren actief in hun geloof. Ze zeiden ook, ze begrepen, dat de komende toorn werkelijkheid is. En daarom, weer, zij hebben een actief geloof. Ze zijn goed bezig. En dit ondanks de vele tegenwerking die ze kregen. Nu, dit is hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 16. Dus ik spring even van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2, want ik heb het over hoe de gemeente is en wat we leren van de gemeente. Je moet ook weer niet vergeten, dit is een brief. En in die brieven, die hoofdstuk en versen en dat allemaal, dat hebben mensen later bijgevoegd, die zijn er niet. En nu in onze lessen hebben we ook gezegd van ik heb hoofdstuk 1 en 2, ander, maar het is moeilijk om een brief zo op te splitsen. Hebben we gedaan, maar goed. Het spreekt over de gemeente in het eerste deel van hoofdstuk 1, maar ook in het tweede deel van hoofdstuk 2. Is hij blij met wat daar aan het gebeuren is. Zij hadden heel veel tegenwerking vanwege hun geloof. Hierom danken ook wij God onophoudelijk dat gij, toen gij het gepreekte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is als een woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeente Gods in Christus Jezus die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te beduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben. Die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud. Waardoor zij te alle tijden de maat hun zonde volmaken. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Ik vind dat zo duidelijk. Jullie hebben het woord aanvaard. Daar zijn we dankbaar voor. En hij gaat spreken zometeen. Net daarvoor heeft hij gesproken over hoe hij predikte. Maar zij hebben zijn woord aanvaard als een woord van God, niet van mensen. Maar als een woord van God dat werkzaam is in uw leven. Niet zomaar een leerstelling dat je uit je hoofd moet leren. Dingen die je goed kan onthouden en zeggen van, nou ja, ik weet het. Ik kan het ook opzeggen. Nee, het is een woord van God dat werkzaam is in uw leven. Je moet het ook kunnen zien. En hij zegt van deze, de weerstand die we meemaken, dat is altijd om te verhinderen, te spreken tot hun behoud. En hij zegt van dat is het belangrijke, dat is eigenlijk wat we willen, is dat mensen behouden worden. En dat willen jullie ook. Jullie zijn een voorbeeld geworden voor alle andere christenen, voor alle andere gelovigen, niet alleen in Macedonië en Achaïa, maar overal. Omdat jullie bezig zijn met het werk van het geloof, de liefde, de inspanning van de liefde en de hoop, volharding in de hoop die gebouwd is op God. Dus wat leren wij van de Thessalonicenzen? Wat kunnen wij in dat eerste stuk van hen leren? En dus wij horen het woord te aanvaarden als het woord van God. Willen wij hen als voorbeeld hebben, want zij hadden Paulus als voorbeeld, dan aanvaarden wij het woord als het woord van God. Er is een levensverandering die gebeurt door de geest en die onderhoud wordt door de geest in je leven. Je wordt helemaal anders. Je leeft dan doordat je van God bent, doordat zijn geest ook in jou leeft. Maar je bent anders, je leeft ook anders. Je volgt het voorbeeld van Jezus en zij die Jezus volgen, of hen die Jezus volgen, zij die Jezus volgen, ja. Dus je wil een voorbeeld volgen, maar je wordt ook een voorbeeld. Dus hoe men leeft, wat men doet, te midden van verdrukkingen, ook als het moeilijk is, dan blijf je dat voorbeeld volgen. En je weet, je bent een voorbeeld voor anderen in woord en in daad. Dus het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op God, die leven maakt en die terugkomt. Dus dit zijn de dingen die zij geleerd hebben. En die zij anderen aan het leren zijn. Dat is punt 1 dat ik uit hoofdstuk 1 en 2 heb gehaald. Wat leren wij van die christenen? Wat is het dat hij duidelijk wil maken? Maar wat leren wij over Paulus en zijn prediking ook? En hoe wij dat ook horen te prediken? Dus hij heeft ons een beeld gegeven van hoe wij tot Christus komen. Hoe een actief gemeente eruit ziet. En dan gaat hij naar hoofdstuk 2. Gaan we naar hoofdstuk 2, maar er zijn geen hoofdstukken, het is alleen een brief. Dus hij wil ook de mond snoeren van mensen die zeggen dat hij zijn prediking deed voor andere redenen. Dus dat hij geen echt apostel is, of dat hij een slecht apostel is. Dit zien we ook, heeft hij ook moeten doen in de brief aan de Corinthiërs. Er zijn verschillende mensen, Joden, die hem zwart willen maken. Die willen zeggen van, ja, die Paulus, daar moet je niet naar luisteren. Ja. Dus dat wat hij probeert je gewoon uit te buiten, al die soort dingen. En hij zegt van, nee, dat hij wil zich verdedigen, maar hij wil ook, eigenlijk, wil hij de Thessalonicenzen eraan herinneren hoe hij dit gedaan heeft. Want ze zijn nu aan het horen van anderen, van, ja, die Paulus, moet je kijken, dit heeft hij gedaan. Nee, dit is, zo ging het. Dit is wat we hebben gedaan. Dit is wat we hebben gezegd. Zo is het. Maar niet vergeten, hij is op dit moment in het schrijven ook een voorbeeld aan het zijn voor hen. Willen jullie nog prediken? Willen jullie mensen vertellen? Zo moet het ook gaan. Want zo zullen we ook, zo zullen we dat zien. Want zelf weet gij, broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest. Immers, ondanks de mishandeling en de smaad die wij, zoals geweten, Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u in onze God vrijmoedig onder zware strijd het evangelie Gods gebracht. We hebben al gehoord hoe zij, ze kwamen van Filippi, in handeling hoofdstuk 16, dan kan je dat lezen, wat ze daar allemaal meegemaakt hebben. Ze moesten daar weg, ze zaten in de gevangenis, vanwege hun optreden voor Christus, maar ook moesten ze Filippi verlaten vanwege de Joden daar. Die zware mishandeling. Maar in onze God, vrijmoedig onder zware strijd, hebben wij het evangelie Gods gebracht bij jullie. Wij geven het niet op. Het was niet gemakkelijk om het evangelie te prediken daar in Thessalonica. Zij zijn een voorbeeld voor de christenen in de Thessalonica. Ze willen dat ze die christenen naar hen kijken en zien van, ja, ook als het niet makkelijk is, ook als het moeilijk gaat, dan blijf je spreken. In ons God vrijmoedig, onder zware strijd, dan doe je dat ook. Dan zegt hij, ik wil je vertellen hoe ons spreken was. Maar hij gaat eerst een paar dingen uitleggen van hoe het niet was. Hij zegt, ons spreken kwam niet voort uit dwaling. Peter zou zeggen, dus wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Dus het is niet iets dat wij gewoon verzonnen hadden, dat wat wij jullie hebben gebracht. Het is niet dat wij de weg helemaal kwijt zijn. Nee, het was niet uit dwaling. Het was niet uit onzuivere bedoeling. Dat wij jullie gewoon in onze macht wilden krijgen. Het gaat ook niet met list gepaard, het evangelie. En dus het is niet dat je naar iemand toe gaat en je zegt van, hé, hey, kom eens even, ik heb wat heel leuke dingen hier, kijk eens wat allemaal spelletjes we hier hebben, en wil je wat heel, we hebben heel lekker eten, kom maar hier, en dan hier is lekker eten allemaal, en, of, ja, sommige mensen, nu nog altijd, als je luistert naar hoe mensen over Christus spreken, dan schamen ze zich bijvoorbeeld dat Christus op het kruis gestorven is. Of dat hij opgestaan is uit de dood. Of dat hij mirakelen heeft gedaan. Ja, 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 dat is, ja, ja, dat moet je niet zo letterlijk nemen. En dan proberen ze dat op een andere manier of iets anders te zeggen. Paulus zegt, niets daarvan. Het is geen dwaling, geen onzuivere bedoeling, niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig gekeurd heeft om ons het evangelie toe te vertrouwen. Ja, dus God heeft gezegd dat wij dit mogen doen. Hij heeft ons goedgekeurd om dit toe te vertrouwen. En spreken wij niet om mensen te behagen, maar Goden die onze harten keurt. Helemaal terug in hoofdstuk 1, vers 3. Het is de volharding in de hoop op God die nabij is, die er is. Hier herhaalt hij dat weer. Ja, dus God is er. God ziet wat we doen. God keurt mijn hart. Ja, mensen die keuren dat ook. Maar het maakt mij niks uit wat zij denken. Ik wil mensen niet behagen. Ik wil God behagen. Want wij hebben ons nooit afgegeven. Hier heb je nog een paar dingen van niet. We hebben ons nooit afgegeven met vleitaal. Oh, wat zijn jullie zo mooi. Ah ja. Om je toch naar binnen te krijgen. Zoals je weet, of met enig baatzuchtig voorwensel, heeft het ook hier over geld. Ja, dus mensen, de aantijging is dat jullie hebben die mensen tot christenen gemaakt, gewoon dat je geld van ze kan krijgen. Nee, hebben we niet gedaan. God is getuige. Ook zochten wij geen eer bij mensen. Nog van u, nog van anderen. Hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden. We hadden kunnen zeggen van wij zijn apostelen. Wij komen van Jeruzalem. Wij zijn uit. God heeft ons apostelen gemaakt. Jullie niet. Dat hadden ze kunnen doen. Hebben ze niet gedaan. Zegt hij. Wij zochten niet eens jullie eer. De eer van jullie. Het maakt ons niks uit. Wij willen jullie behouden. We willen niet dat. Het is niet onze bedoeling dat jullie ons leuk vinden. Dat is belangrijk. Om te weten voor ons. Ze verbloemen niet, ze verkopen niet, ze spreken voluit, ze verbergen niet, en ze denken niet aan mensen. Maar ze willen dat mensen de waarheid horen en dat ze die waarheid ook zien. En het is ook heel belangrijk dat we ook zien dat wat Paulus zegt, we hebben het niet alleen gesproken, we hebben niet alleen tot jullie gesproken, maar jullie hebben het ook gezien in ons leven. Want evangelieprediking was ook te zien in hoe we leven. Ja, dus wij gedroegen ons, en hij gebruikt twee verschillende beelden dan, dus een moeder en een vader. En dat vind ik ook weer mooi. Wij gedroegen ons in het midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Zo waren wij in onze grote genegenheid voor u bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen. Daarom dat je ons lief geworden waard. We houden van jullie. Net zoals een moeder haar kinderen koestert. Ja, dus wij deelden ons eigen leven met jullie. Ik denk dat dat belangrijk is voor ons te weten over wanneer wij het evangelie prediken. Het gaat om wat wij bereid zijn om te delen. Alleen woorden. Of wil je laten zien hoe Christus werkelijk je leven kan veranderen? Hij is een voorbeeld voor hen geworden. Zij zijn nu ook, hij zegt dat tegen hen, kijk eens hoe je leven veranderd is. En jullie zijn een voorbeeld voor de anderen geworden. Dat is omdat ze hun leven delen met elkaar. Niet alleen hun woorden. Zij zegt, als een moeder haar eigen kinderen koestert. Ja, dat is onze grote genegenheid voor u. We waren bereid alles te delen. Want, zegt hij. Ja, dus nacht en dag werkten wij. Dat is onze moeite en inspanning. Dit is weer de inspanning van uw liefde. Dat komt weer terug. Dat is de werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde. Nacht en dag werkten wij om niemand uw lastig te vallen. Wij hebben nu het evangelie gepredikt. Dus ze zijn aan het werken en dan zijn ze ook aan het prediken. En dat is niet omdat ze dat moesten. Wij horen van Paulus in zijn andere brieven, in andere plekken waar hij schrijft, bijvoorbeeld aan Timotheus, in 1 Timotheus, of in 1 Korintiërs hoofdstuk 9, en in Filippenzen hoofdstuk 4, dat hij mocht geld ontvangen. Hij mocht steun, financiële steun ontvangen om te kunnen prediken. Van hen zelfs, dat mocht. Het is niet dat je niet betaald kan worden als iemand die het woord van God predikt. Het is zelfs zo dat toen hij in Thessalonica was, heeft hij ook geld ontvangen van de gemeente in Filippi. Zij stuurden geld naar hem toe. En hij zegt ook tegen in de brief aan de Filippenzen, hij zegt van jullie waren de enigen die in het begin, toen ik in Thessalonica was, mij hielpen. Dus hij is aan het werken, dat is hoofdstuk 4 vers 16. Hij is aan het werken, dag en nacht zijn ze aan het werken. Maar ze willen niet dat de Thessalonicenzen daarvoor moeten betalen. Juist zodat niemand hem kan zeggen, jullie hebben dat, kan je zeggen, baatzuchtig gedaan. Dus jullie proberen ons uit te buiten. Want dat is een van de aantekeningen. Jullie hebben het alleen voor geld gedaan. Nee, is niet waar, want we hebben helemaal niks van jullie gevraagd. En dat is zo, is het ook belangrijk om te doen soms. Maar daarnaast zien we hun levenswandel. Vroom, rechtvaardig, onberispelijk. Hebben wij ons bij u gedragen. Wij letten op ons levenswandel. We willen dat je ziet hoe het eruit ziet om christen te zijn. Om Christus te volgen. Hoe het goede nieuws in werkelijkheid eruit ziet. Niet dat je het alleen hoort. Zo moet je doen. Hier zijn een stel regels. Doe maar. Nee. Christus verandert ons leven. Wij worden nieuwe mensen. Kijk. Dit is wat hij zegt. Zo hebben we dat gedaan. En dan heeft hij het beeld van de Vader. En dus als Vader. Een vader zijn eigen kinderen u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigen en betuigden te blijven wandelen. Ik vind dat zo mooi. Er is de moeder die geeft alles gewoon. Ze koestert en geeft haar leven voor haar kinderen. En de vader die kent elk kind apart. Dus hij ging hoofd voor hoofd. Ging hij en hij zegt van nou ja, die en die. En hij moedigt ze aan en hij vermaant ze. En hij bemoedigt ze of betuigt ze van doe het zo. Blijf wandelen, gode waarde. Die roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Dus als je Paulus hoort hier, hij probeert de Thessalonicenzen te laten weten, zo heb je het gehoord. Maar hij probeert ze ook een voorbeeld te geven van, zo hoor je het te doen. En wij leren uit zijn voorbeeld en hun voorbeeld, hoe wij ook het evangelie horen te brengen. Dus wat leren we van de prediking van Paulus, of hoe je hoort het evangelie te brengen, het goede nieuws van God brengen, ondanks moeilijke omstandigheden. Daar gaat het om. Wij willen dat mensen behouden worden. Als het goede nieuws is, dan wil je dat delen. En als het moeilijk is, nou ja, dan doe je het toch. Het is wel het woord van God. Niet extra. Dus vleitaal, list, proberen mensen slechte manier daarbij te brengen. Je macht misbruiken om mensen tot christen te maken. Want eerlijk gezegd, het werkt ook niet. Het is niet dat je probeert iets. Als we denken aan mensen christen maken tot een soort spelletje. Dan misschien kan je mensen nat maken of je kan een zaal vullen met mensen, maar ze worden niet christenen. Dus het zijn niet mensen die christenen zijn, die veranderd zijn, die een leven hebben met de geest, die werk van geloof, inspanning van liefde en volharding en hoop hebben. Dan krijg je mensen die gewoon misbruikt worden en die luisteren naar alles en nog wat. Want ze luisteren ook naar uw vleitaal. Dus niets extra. Het goede nieuws. Dat is wat we willen brengen. Geen dwaling, geen list, geen oefening. geen flytouw, niet denken aan mensen. Maar het voorbeeld van je leven. Dat is net zo belangrijk voor het evangelie, prediken, als de woorden die je spreekt. Dus als dat er niet is, dan heb je alleen woorden. Ik herhaal even heel snel wat we van de Thessalonicenzen hebben gezien. En dan komen we bij... Ik weet even niet of ik... ja. Nee, dat wil ik even bewaren. Het laatste stuk van hoofdstuk 2. Dit is eigenlijk, het gaat door naar hoofdstuk 3. Maar daar zien we ook heel mooi wat dat hij hen heel graag wilde zien, Paulus. Vers 17 van hoofdstuk 2. Maar wij broeders, die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart, van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien. Wij, of liever ik, Paulus, ja, dus Paulus was deze brief aan het schrijven. Ik heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de Satan heeft het ons belet. Het is niet vergeten dat wanneer ze Thessalonica verlieten, dan moesten ze een borgsom betalen, Jason, en de mensen die ze vastpakten, die moesten een borgsom betalen. Thessalonica die was bang dat ze hun stadsrechten zouden verliezen als dit allemaal zo doorging. Dus daarom heeft Paulus eruit. Paulus kon niet terug. Misschien vanwege die borgsom. Hij had iets betaald, of zij hadden iets betaald dat hij niet zou terugkomen. Nou, hij kan in ieder geval niet, maar hij wil dat wel. Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Heer Jezus bij zijn komst? Wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Ah, wat zijn we blij met jullie, zegt hij. En hij wil hen aanmoedigen. Dus hij heeft hen eraan herinnerd wie ze zijn, hoe ze zijn, hoe ze het evangelie aanvaard hebben. En dan wil ik sluiten met deze gedachte van het begin. Dat is hoofdstuk 1, vers 3. Wij danken God altijd om u allen. Wanneer wij u verdenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uw geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus, die terug zal komen, dat weten ze, voor het oog van onze God en Vader. Hij is er, wij zijn er samen en wij willen een leven hebben met Christus. Dankjewel.